vanaf vers 22 hebben we gelezen vanavond. We hebben gezien dat Johannes vermeldt dat het gesprek wat zal plaatsvinden, plaatsgrijpt op het feest van de tempelwijding in Jeruzalem. Het feest van de tempelwijding is het feest dat volgt na het loofhuttenfeest, waar we over hebben nagedacht in hoofdstuk 8. Weet je nog wel? Het feest waar de Heer Jezus die bijzondere verklaringen deed over zichzelf. En eigenlijk erop wees dat hij de eindvervulling is van alles waar het loofhuttenfeest naar verwees. Het feest van de tempelwijding behoort eigenlijk niet tot de oorspronkelijke ingestelde feesten van de Heere. Het is een feest dat een hoogtepunt viert in de uit de geschiedenis, beter gezegd, van na de terugkeer uit de ballingschap. Ik weet niet misschien of het iemand weet wat er juist gevierd wordt met het feest van de tempelwijding. Het heeft ook nog andere namen, dat feest. Staat het erin?
Ja.
Ah ja, het zogenaamde Chanukka-feest. Ter herdenken van het herstel en de reiniging van de tempel door Judas de Maccabeer, na de ontwijding daarvan door Antiochus Epiphanes. Inderdaad, in 164 na Christus werd de tempel opnieuw ingewijd. Ik heb vroeger nog verteld dat nadat het rijk van Alexander de Grote door zijn vroege dood uiteengevallen is in 4 delen, onder zijn 4 generaals werd het verdeeld, werd later herleid tot 2 delen. Hè. Het ene rijk werd bestuurd door de Ptolemeën, en het andere deel van, het rijk werd bestuurd door de Seleuciden. De Seleuciden is het gebied van Syrië, Ptolemeën is het gebied van Egypte, en Israël ligt daar zo wat tussen geknaald, en ze hebben zo altijd wel de achtertuin geweest van de een of andere overheerser. En een van die overheersers uit de dynastie van de Seleuciden was Antiochus Epiphanes. En Antiochus Epiphanes wilde één ding doorvoeren in zijn rijk, en dat was dat er een eenheid was van eredienst van godsdienst. En daarom was hij opgetrokken naar Jeruzalem. Hij liep Jeruzalem onder de voet en hij ging regelrecht naar de tempel om daar de godsdienst principes te veranderen. En hij deed dat nogal heel brutaal. Hij ontheiligde het offeraltaar voor de Heer door daar een varken te slachten, en hij installeerde daar een altaar ter ere van welke god?
Van de Griek, dat roept.
Zeus. Ja, Zeus, inderdaad. En hij wilde dus dat Zeus vereerd werd. Maar de Joden pikten dat niet en kwamen in opstand. En die opstand staat uitvoerig beschreven in het boek de Maccabeën 1 en 2. Die behoren, zeg maar, tot de standaardboeken van de Rooms-Katholieke Bijbel. Het zijn beide historische boeken die heel waardevol zijn, die ons vertellen wat er in die periode juist gebeurde. Maar in elk geval komen de Joden in opstand onder leiding van Judas de Maccabeer. En ze beginnen met een guerrilla-oorlog. De guerrilla-tactieken zoals die nu bekend zijn, kennen eigenlijk een oorsprong in die periode. En ze vallen, zeg maar, iedere keer met hinderlagen de legers aan van Antiochus Epiphanes. En op heroïsche wijze behalen ze de ene overwinning naar de andere, tot ze uiteindelijk zover komen dat ze, zeg maar, de troepen verdrijven en opnieuw onafhankelijkheid bekomen in het ganse land. En die onafhankelijkheid hebben ze weten te bewaren tot en met 63 tot voor Christus. 63 voor Christus tot de Romeinen komen en de Romeinen, zeg maar, Palestina, het Israël van toen, bezetten. En Israël opnieuw een kolonie wordt, ditmaal van de Romeinen. Dus die tempel. Syriër. Ja. Dus die tempel was ontwijd in 167 voor Christus. En in 164 voor Christus, 3 jaar later, wordt dus die tempel opnieuw heringewijd aan de Heer. En dat is dus de oorsprong van het feest. De tempel die opnieuw gewijd wordt aan de Heer. Dus dat feest was een heel belangrijk feest voor de Joden, zeg maar, met betrekking tot de geschiedenis na de ballingschap. En dat feest was een heel groot feest. En het feest werd vooral ook gekenmerkt door het gebruik van heel veel licht. Het licht was het symbool van die religieuze vrijheid die opnieuw verkregen was. Dus er was opnieuw religieuze vrijheid van eredienst. En het land was ook opnieuw vrij en zelfstandig. En je kan natuurlijk wel jezelf natuurlijk wel inbeelden dat dat ook heel wat nationalistische gevoelens opriep, dat feest. Want ze hadden natuurlijk die heidenen die hun tempel onteerd hadden buitengedreven. Dus je kan je wel inbeelden dat dat feest tijdens die bezetting van de Romeinen iedere keer weer herinnerde aan de heroïsche daden van Judas en Maccabeer en de moedige soldaten die toen die overmacht hadden overwonnen. En de hand van de Heer was heel duidelijk ervaren in dit alles. En dat was wat men ook gedacht op dat feest. Ja? Enerzijds liep dat feest en in zekere zin gelijk met het Loofhuttenfeest. Het werd ook wel het Loofhuttenfeest van de winter genoemd. Het was amper 2 maanden later, half december zowat, werd dat feest gevierd. En doordat er zoveel licht ook weer aan te pas kwam, werd de link gelegd met het Loofhuttenfeest. Op dat feest werd inderdaad Gods beschermende hand en zijn leiding en zijn voorzienigheid herdacht tijdens de woestijnreis, net zoals bij het feest van het Loofhuttenfeest. En, zeg maar, Gods ingrijpen van bovenaf, zodanig dat de eredienst weer vrij kwam en dat God weer kon geëerd worden in de tempel. Nadat eigenlijk door het toedoen van het volk, ze waren meegegaan, zeg maar, in de Griekse, in de vergrieksing, in de Hellenisering van het ganse gebied, zeg maar, en daardoor waren ze zo afgegleden en was dit mogelijk geworden. En dus men herdacht terug dat men terugkeerde tot God en deze tempel opnieuw wijde aan de Heer. In tegenstelling tot de andere feesten, vooral de 3 belangrijkste feesten, moest men van de Heer optrekken naar Jeruzalem, dat weet je wel. Maar dit feest werd ook thuis gevierd. Het was vooral een familiefeest en het werd in Jeruzalem gevierd, maar ook in de huiselijke kring. En het was dus vooral een feest waarin de religieuze vrijheid opnieuw centraal stond en herdacht werd. En het is op dat feest dat de Heer Jezus wandelt dus in die tempel in de zuilenhang van Salomo. Nu, vermits dat er hier niet vermaald wordt dat de Heer Jezus opnieuw opgetrokken is naar Jeruzalem voor het feest van die tempelwijding, zijn er veel uitleggers die geloven dat Jezus eigenlijk in die tussentijd, tussen het Loofhuttenfeest, waar we over nagedacht hebben in Johannes hoofdstuk 8, we hebben gezien Johannes hoofdstuk 9 sluit er direct bij aan, en ook hier hoofdstuk 10, de goede herder, hebben we gezien de vorige maal, sluit naadloos aan bij wat er gebeurt bij die genezing van die blinde man. Gelooft men dat uiteindelijk de Heer Jezus voor 2 maanden, zeg maar, in Jeruzalem of toch in het gebied gebleven is. En zodanig dat die genezing van die blindgeborene en daaraan verbonden die openbaring van de Heer Jezus als de goede herder, ja, die dingen, zeg maar, in die tussentijd gebeurd zijn tussen het Loofhuttenfeest en het feest van de tempelwijding. Ja. Nu, we zien dat in de discussie die er ontstaat op dat feest, de Heer Jezus terugwijst naar het feit dat hij zichzelf ziet als de goede herder en dat zij die hem horen werkelijk zijn schapen zijn, en daarmee volledig teruggrijpt op wat we vorige week hebben gezien aangaande de goede herder. Dus daar ligt ook de connectie tussen wat we vorige week overdacht hebben, 1 vers, tot en met vers 21 beter gezegd, en hier het gesprek dat plaatsgrijpt op het feest van de tempelwijding. Nu, het feit dat het winter is, wordt hier nadrukkelijk vermeld, omdat het feest inderdaad zich in de winter afspeelt, en dat de mens, dat Jezus hier samen met nog anderen, zijn discipelen, wandelt in die zuilengang van Salomo. Ja. Sedert de vernieuwing van het tempelcomplex, zeg maar, was er rond dat ganse tempelcomplex een zuilengalerij. Een zuilengalerij, alleen al die oostflank hier die vermeld wordt, de zuilengang van Salomo was bijna 200 meter lang, 185 meter lang. Dat is een serieus wandelingetje rond dat tempelcomplex. En ja, iets bekeken. En die oostelijke zuilengang, die zuilengang van Salomo, werd vooral opgezocht in de winterperiode. De leraars, de rabbis, zeg maar, onderwezen niet op het tempelplein. Je kan natuurlijk wel inbeelden, in de wintermaanden is er heel veel gure oostenwind. En dan is die aangeraden om de tempelplein veel rond te wareren als je niet moet zijn. En daarom onderwees men in die zuilengang van Salomo. Door zijn oostelijke ligging bad hij eigenlijk, gaf hij beter gezegd, een beetje bescherming tegen die koude oostenwind. En werd daar lesgegeven. Maar ik denk dat Johannes dat hier ook heel uitdrukkelijk vermeldt, omdat later die zuilengang van Salomo, je hebt het al wel gezien, denk ik, aan de tekstverwijzingen, van grote betekenis is voor de eerste christenen. Zoals je weet, in de eerste periode, dat na de uitstorting van de Pinksterdag de christenen, zeg maar, samen zijn, dan komen ze samen in die zuilengang van Salomo. Daar vergaderen ze iedere keer. En het is daar dat ze een krachtig getuigenis geven dat Jezus werkelijk de Christus is, de Zoon van God. En ik geloof dat wat hier eigenlijk gebeurt, door Johannes onderstreept wordt, omdat het al vooruit wijst naar de gesprekken die straks zullen plaatsvinden wanneer de discipelen stoutmoedig zullen getuigen dat Jezus werkelijk de Christus is. Want waar gaat het hem hier eigenlijk over? Uiteindelijk gaat het hier om één centrale vraag die aan de Heer Jezus gesteld wordt. En die centrale vraag is:
ben jij de Messias?
Inderdaad, ben jij de Messias? De Joden omringden hem en zeiden tot hem: hoe lang houdt hij onze ziel in spanning? Nu, het kan ook ietsje scherper vertaald worden, en dan zal het als volgt moeten klinken: hoe lang zul je ons nog kwellen? Hoe lang zul je ons nog irriteren? Dan is het vooral negatief bedoeld natuurlijk. En ik geloof het ook dat het zo negatief moet benaderd worden. Waarom? Ik denk niet dat hier een openlijke vraag is van: kijk, zeg eens nu openlijk, ben je de Messias of niet? Van mensen die echt zoekende zijn en willen weten van: ben je nu de Messias of ben je nu niet? Deze mensen zijn niet op zoek om een uitsluiting te krijgen, zekerheid te krijgen, om daarna de Jezus als zodanig als de Messias te eren. Integendeel. Wat deze mensen hier willen doen, is een degelijke aanklacht vinden om een frontale aanval te plaatsen ten aanzien van de Heer Jezus, die zal leiden tot zijn proces en zijn veroordeling en zijn terechtstelling. Ze willen duidelijk uit zijn mond horen materiaal die hem de gelegenheid heeft om hem serieus aan te klagen. Als u de Christus bent, zeg het ons vrij uit. Nu, Jezus heeft in Israël nooit ten aanzien van het publiek gezegd dat hij de Messias is. De reden daarvoor heb ik al vaker duidelijk gemaakt. Ten aanzien van zijn discipelen heeft hij dat wel bekend gemaakt, maar niet ten aanzien van de buitenwacht. Waarom? Omdat de titel Messias veel te politiek geladen was. En dat Jezus, moest hij zelfs gezegd hebben van: ik ben de Messias, met het onderwijs dat hij eraan verbonden ook nog gaf, nooit zou begrepen worden. Integendeel, zou men hek verklaard hebben. Want een Messias, die moet lijden en die zal verworpen worden, dat paste niet in het plaatje dat Joden hadden van de Messias. Ook wat betreft het koninkrijk. Het koninkrijk was voor hen, zoals we al zo vaak gezegd hebben, uitdrukkelijk nationaal eerherstel. Terug zelfstandig zijn, de Romeinen buiten en de Joden opnieuw zelfstandig bestuur, onder leiding van een sterke figuur, een Davids figuur, een koningsfiguur, en terug het eer en respect krijgen als in de dagen van Salomo. Dat was hetgeen dat ze in het verschiet hadden. Ja? Maar niet een koninkrijk zoals de Heer Jezus het verkondigde, dat niet kwam met politieke macht en militair vertoon. Dus moest de Heer Jezus al gezegd hebben van, openlijk getuigd hebben van, ik ben de Messias, dan zouden ze dit nooit begrepen hebben. Dat blijkt ook wanneer de Heer Jezus daarover al spreekt, in intieme kring met zijn discipelen. Zij begrijpen het ook niet. Ze kunnen het ook niet plaatsen. Ze verstaan het totaal niet. Hoeveel te meer dan de mensen die Jezus niet zo positief gezind waren als eigen discipelen. Dus Jezus kon eenvoudig met niet zeggen dat hij de Messias is. Daarom sprak hij over zichzelf op een andere manier, die gelijkaardig is, eigenlijk op dezelfde hoogte staat als het openlijk erkennen dat hij de Messias is. Ik denk naar de overdenking van vorige week over de goede herder, als we het overdacht hebben vanuit het Oud-Testamentisch perspectief, denk ik dat iedereen heel duidelijk, als Jezus zegt, ik ben de goede herder, direct ook begrepen heeft dat Jezus eigenlijk zegt van, ik ben de Messias. Ik denk dat dat heel duidelijk is. En als je alles in herinnering brengt, wat Johannes tot nu toe heeft laten zien, hoe de Heer Jezus over zichzelf sprak als de ware tempel, hoe hij over zichzelf sprak als de ware vervulling van alles waar het feest, het loofgoddenfeest, naar vooruit wees. Straks wat we ook gaan zien, dat de Heer Jezus zegt, ik ben de ware wijnstok. Dat het overduidelijk is dat wat de Heer Jezus als boodschap wil uitdragen. Wie oren had, kon begrijpen dat Jezus duidelijk claimde de Messias te zijn. En meer dan dat zelfs. Wie zag en keek wat hij deed, zag onmiskenbaar dat God aan het werk was. Dus de vraag hier stellen, is eigenlijk een open deur intrappen. Want uit alles bleek heel gewoon dat de Heer Jezus wel degelijk, door alle uitleggingen die hij deed, door alle titels die hij zich toe-eigende, door de wonderen die hij deed, bleek overduidelijk dat Jezus heel nadrukkelijk Messias pretenties had. Niemand kon dat miskennen. En trouwens, die vraag kan ook niet gerechtvaardigd zijn, beste vrienden, waarom? We weten al een hele tijd, of er wordt al een hele tijd vermeld, dat ze uitdrukkelijk Jezus zoeken om hem te vervolgen. Op grond van wat dan? Op grond van wat? Dus ze weten maar al te goed wat Jezus over zichzelf zegt. Maar ze willen natuurlijk in de bewoordingen horen die hen zo goed in het kraam past. En dat doet Jezus nu net niet. Daarom zegt hij tot hen, Jezus antwoordde hen, ik heb het u gezegd en u gelooft niet. Daarmee bedoelt de Jezus niet te zeggen van, ik heb u letterlijk al gezegd dat ik de Messias ben. Nee, anders zou ik mezelf tegenspreken. Maar Jezus geeft op vele manieren, zoals we al juist overdacht hebben, duidelijk te kennen gegeven dat hij de Messias is. Maar zij geloven het gewoon niet. En daarom trekt de Jezus wederom opnieuw de aandacht naar de werken die hij doet. De tekenen die hier Johannes zorgvuldig heeft gekozen en voor zijn evangelie, zijn allemaal tekenen waarvan we hebben gezegd, dit zijn tekenen die onmiskenbaar door God gewerkt zijn. Het teken dat we overdacht hebben in Johannes 9, een blindgeborene die genezen wordt. Zoiets was nog nooit in Israël gezien. Melaatsen die gereinigd worden, daarvan werd nadrukkelijk gezegd dat alleen God melaatsheid kon reinigen. De man die al 38 jaar kreupel was, verlamd was, die plotseling op grond van een machtswoord van de Heer Jezus, op grond van zijn bevel, opstaat en zijn bed opneemt, zoiets was ongehoord, was nog nooit gezien. Alleen al die tekenen op zich, als mensen dat wilden, en wilden verder over nadenken, dan moesten ze tot de conclusie komen, op zijn minst, dat God door Jezus Christus aan het werk was. En daarom wees de Heer Jezus op zijn werken. De werken die ik doe in de naam van mijn Vader, die getuigen van mij. Want Jezus deed die tekenen niet uit zichzelf. Hij deed alleen deze tekenen in naam van de Vader, omdat de Vader hem deze tekenen opdroeg om te doen. Deze tekenen waren net zoals het scheppingswerk van God, een boodschap op zich. Psalm 19 zegt dat de nacht predikt tot de dag, en de dag predikt tot de nacht. Met andere woorden, als je kijkt naar de schepping, dan draagt die schepping een boodschap uit. Het laat zien de almacht en de wijsheid van de Heere God. Zo ook de tekenen die de Heer Jezus deed, zijn een boodschap op zich. Ze laten heel bijzonder zien dat God aan het werken is. En die tekenen hadden iets te betekenen. De genezing van die blindgeboren man hebben we overduidelijk gezien. Was eigenlijk een levende illustratie van wat Jezus kwam doen als het licht der wereld. We hebben nagedacht bijvoorbeeld over de spijziging van de 4000. Wat de Heer Jezus die spijziging automatisch linkt aan het brood dat uit de hemel is neergedaald. Net zoals brood, hebben we gezien, levensnoodzakelijk is in hun opvatting en cultuur, zo is Jezus levensnoodzakelijk voor mensen. Hij alleen kan leven geven aan de mensen die dood zijn in zonde en overtreding. Dus al die tekenen die de Heer Jezus deed, spraken eigenlijk voor zichzelf, gaven overduidelijk een boodschap, een signaal, dat niet miskend kon worden voor iedereen die er wel over nadenken. Maar we hebben gezien dat ze keer op keer, en vooral hier bij die blindgeborenen bleek dat overduidelijk, gewoon nog niet bereid zijn om over dit teken na te denken. Alhoewel genezen van blinden duidelijk een messiaans teken is, hebben we gezien in het Oude Testament, waren ze nog niet eens bereid om dat in overweging te nemen. En blijkt dat deze mensen getypeerd zijn door een chronisch ongeloof. Kan het maar zo noemen. Ja? En we zien dat de Heer Jezus dus wijst op die tekenen. En meteen ook aangeeft in vers 26 waarom deze mensen eigenlijk blijvend ongelovig zijn. Vers 26. Maar u gelooft mij niet. U gelooft niet, beter zegt, omdat u niet tot mijn schapen behoort. Dus Jezus grijpt terug op wat hij voordien heeft gezegd. Alleen zijn schapen horen zijn stem. En we hebben de vorige maal gezien dat de Heer daarmee bedoelt dat zijn schapen reageren op zijn prediking. Ze geven gehoor aan zijn woord, met andere woorden, ze gehoorzamen hem. En komen van tussen het volk uit en er ontstaat een persoonlijke relatie tussen hen en de herder. Ik ken hen en zij, in respons, zegt de Heer Jezus, volgen mij. Met andere woorden, ze worden navolgers van hem, discipelen. Dat is de beeldspraak die de Heer Jezus hier aantoont. En ik geef hen eeuwig leven en ze zullen geenszins verloren gaan in eeuwigheid. Niemand zal ze rukken uit mijn hand. Ja, wanneer de Heer Jezus hen eeuwig leven heeft, dan kan dat leven door niks meer aangetast worden. De letterlijke dood, zoals we al gezien hebben, kan het eeuwige leven niet aantasten, niet tenieten. En dat komt niet door de kwaliteit van dat leven, maar dat komt door de kwaliteit van hem, of de karakteristiek beter gezegd, van hem die hen dit leven heeft. Het feit dat ze niet kunnen verloren gaan, ligt niet in het eeuwige leven, maar ligt in hem die hen dit leven heeft. Want ze zullen geenszins verloren gaan in eeuwigheid, en niemand zal ze rukken uit mijn hand. De schapen zijn volledig van bescherming verzekerd door de macht van hen en wiens hand ze gegeven zijn door de Vader. Weet je wel? Dat zal de Heer ook straks zeggen. De schapen zijn hem door zijn Vader toevertrouwd. En niemand kan die schapen enig kwaad doen. Omdat hij, die de macht over hen heeft, groter is dan allen, zegt de Heer Jezus. Want achter zijn herderschap staat de Vader. Mijn Vader die ze mij heeft gegeven, is groter dan allen. Jezus maakt weer opnieuw heel duidelijk de nauwe verbondenheid tussen hem en de Vader. Het is de Vader die hem deze schapen heeft gegeven. Het is de Vader die hem die opdracht heeft toevertrouwd. En als zorgdragende voor die schapen, doet hij tegelijkertijd de wil van de Vader. Dus achter alles wat dat Jezus doet, staat de Vader voor de volle 100%. Het is zelfs de Vader die in de Heer Jezus werkzaam is. Er is een eenheid tussen de Vader en de Zoon. Vader en Zoon zijn duidelijk van elkaar onderscheiden. Maar er is een eenheid, een harmonie, een eensgezindheid, een zijn in streven, een één zijn in autoriteit, een één zijn in kracht tussen de Vader en de Zoon. En dat is wat de Heer Jezus hier duidelijk opnieuw weer onderstreept. Ik en mijn Vader zijn één. De Heer Jezus zegt dat meerdere keren in het Johannes-evangelie. Maar nog kort even terug naar die schapen, want ik denk dat we toch iets moeten hier duidelijk onderstrepen. Jezus zegt hier dat zijn schapen zijn stem horen, en ik ken ze, dat duidt dus op die intieme band die er ontstaat, tussen schapen en herder, maar hij zegt er ook meteen bij, en zij volgen mij. En dan moeten we, denk ik in onze dagen, toch een duidelijke streep ondertrekken. Sedert, ik denk zowat de middenjaren 50 van de vorige eeuw, is er de gedachte, of de leer beter gezegd, die meer en meer terrein heeft gewonnen onder de christenen, oorspronkelijk in Amerika, maar later overgewaaid naar Europa, en hier ook in Vlaanderen nog steeds gangbaar, dat zoiets mogelijk is als een vleeselijke christen, zegt men dan. Wat bedoelt men daarmee? Men bedoelt daarmee dat je kan christen worden door te geloven in Jezus, vergeving van zonde kan krijgen, en hebben dus, bezitten, maar niet automatisch een volgeling zijn van Jezus. Dat bedoel ik mee, dat met die rechtvaardiging die men dan claimt, van ik ben rechtvaardig op grond van geloof, ik heb vergeving van zonden, niet automatisch een heiligingsproces van start gaat. Met andere woorden, men gelooft dat men als echt christen toch gewoon in zonde kan leven, zonder enig schuldbesef, zonder enige blijk van inkeer, dat dat gewoon maar kan verder gaan. Met andere woorden, dat je zonden kunnen vergeven zijn, maar dat je eigenlijk niet Jezus als Heer in je leven erkent. En dat noemt men dan een vleeselijke christen. Maar hier zien we ook weer overduidelijk dat juist het horen naar de stem van de Heer Jezus, het gehoorzamen en het uitgaan tot Hem en een persoonlijke relatie die tot stand komt, niet kan losgekoppeld worden van het Hem navolgen. Dus wat dat men beweert door te zeggen dat je kan vergeving van zonde hebben zonder de heerschappij, het heersen van de Heer Jezus en je leven te erkennen, is een tegenstrijdigheid met wat dat de Heer Jezus hier opnieuw ook zegt over zijn schapen en wat in het Nieuwe Testament keer op keer duidelijk onderwezen wordt door de apostelen. De mensen die belijden door geloof met de Heer Jezus verbonden te zijn, vernieuwd worden, een nieuwe natuur krijgen en vanaf dat moment hun leven ook drastisch verandert, eigenlijk totaal verandert, en een proces dat steeds en steeds verder gaat tot op het moment dat ze hier ofwel komen te sterven ofwel dat de Jezus natuurlijk terugkomt. Maar dat proces moet van start gaan, Als er niks van gezien wordt, dan kan men onmogelijk claimen dat men vergeving van zonden kent. Vergeving van zonden moet automatisch leiden tot een heiligingsproces dat van start gaat. Niemand van ons wordt daar volmaakt in. Dat is overduidelijk, maar het moet van start gaan en het moet zichtbaar worden. Anders is het een heel groot vraagteken of God wel ooit in zo iemand werkzaam is geweest, of zo iemand wel mag claimen ooit vergeving van zonden erkend te hebben. Want de Heer Jezus heeft ook duidelijk aan, en ik geef hun eeuwig leven, en ze zullen geenszins verloren gaan en in eeuwigheid, en niemand zal ze rukken uit mijn hand. Dat geeft natuurlijk een veilig gevoel van zekere bewaring in de hand van onze Heer. Laat dat overduidelijk zijn. Maar ik wil het ook in één adem bijzeggen, dat er hiermee op grond van dit vers geclaimd wordt dat eenmaal behouden, altijd behouden, als je eenmaal in de hand van de Heer bent, kan je niet uit zijn hand gerukt worden. Amen. Maar dat vers zegt tegelijkertijd niks over mensen die zelf afvallig worden. En dat moeten we duidelijk onderscheiden. Mensen die in de hand van de Heer zijn, die hem toebehoren, kunnen door niets aangetast worden. Dat is overduidelijk. Maar wanneer mensen zelf kiezen om de Heer afvallig te worden, en vervolgens leven alsof ze de Heer Jezus nooit gekend hebben, daarop is het vers niet van toepassing. Dus we moeten duidelijk leren zien dat wat de schrift hier zegt, gaat over mensen die in de hand van de Heer zijn. Niet over mensen die zelf kiezen om, zeg maar, afvallig te worden van de Heer. En gewoon terug een eigen koers in hun leven te kiezen. En gewoon verder gaan, alsof ze nooit hem hebben gekend. Dus dat is toch wel heel belangrijk, want deze leer heeft al heel wat schade toegebracht aan het christelijk getuigenis, ook in onze dagen. Jezus leert duidelijk dat zijn schapen hem volgen, vergeving van zonden, vernieuwing, moet leiden tot een automatisch veranderingsproces in gedrag bij de gelovigen. En dat zien we dus hier ook weer nadrukkelijk. Wat mij brengt tot vers 31, tenzij er nog vragen zijn.
In verband met hij van de Heer vergeving krijgt,
mm-hmm,
en hem daardoor gaat volgen, is dat ook hetgeen dat hij deed iedere keer dat hij, terwijl dat hij op aarde was, bijvoorbeeld de genezing of die prostituee vergeving gaf, maar erbij zei, doe het niet meer. Is dat een verband tussen te zien?
Dat als hij zegt, doe het niet meer, wil ik duidelijk aangeven van, kijk, die zonde wordt haar kwijtgescholden, ze wordt haar niet toegerekend, de straf wordt op haar niet voltrokken, maar dat vrijuitgang moet er haar toe aanzetten, die genade die ze gekregen heeft, om haar leven totaal te veranderen. Dus dat betekent niet in zichzelf dat die vrouw a priori een gelovige is, doordat hij haar, zeg maar, het oordeel kwijtscheldt. Nee, dat genadebetoon moet er juist toe aanzetten om mensen te doen bedenken van, wat ben ik eigenlijk mee bezig, tot één keer lijden, opdat ze tot geloof zouden komen. Ook in het geval van die man die verlamd was, al 38 jaar, en de Heer zegt ook tegen hem, hè, zondig niet meer. Ook daar zie je net hetzelfde, want bij die man zagen we, toen we het overdacht hebben, dat hij geen enkele blijk gaf van ook maar enig geloof in Jezus te hebben. Die genezingen, en bij Johannes vinden we dat meer dan één keer, zekerlijk bij die blindgeborene en bij die verlamde man, gaan telkens uit van het initiatief van de Heer Jezus. Die blindgeborene vraagt niet om genezen te worden. Die verlamde man vraagt niet om genezen te worden. Het is een spontaan genadebetoon van de Heer Jezus, van de Heere God zelf, om een appel te doen aan hun hart. Ja? Dus dat er automatisch wordt opgeroepen om niet meer te zorgen, is daar geen blijk van, kijk, een zonde is vergeven. Die zonde wordt dan niet toegerekend, maar ze is niet vergeven. Dat is een heel groot verschil. Begrijp je wat ik bedoel, Serge?
Ja, ik heb dat zo nog niet gezien.
Ja, maar meestal wordt dat verward met elkaar. Men denkt wat de gereden is daar niet aanrekenen en dat die straf niet voltrokken wordt, dat die vrouw automatisch haar zonde vergeven is. Maar daar wordt daar niks van gezegd. Maar zo gebeurt het vaak dat God mensen hun daden niet aanstonds verhaalt. Maar, en dat zegt ook de schrijver, ik dacht dat het een prediker is, juist omdat het oordeel over die zonden niet aanstonds voltrokken wordt, volhardt de mens in zijn boosheid. Hij ziet het niet als een genadebetoon van God, maar nog een reden om nog veel meer te zondigen. En daarin blijkt zijn verdorvenheid, zijn boosaardigheid. Ja? Dus we mogen dat niet koppelen automatisch aan vergeving. In dat geval is dat zekerlijk niet van toepassing. Dus de Heer Jezus maakt hier nadrukkelijk weer de claim dat Hij en de Vader één is. En zoals we al gezien hebben in het verleden, begrijpen de Joden Jezus niet verkeerd in die zin dat ze, meteen snappen dat er hier veel meer in het spel is dan dat Jezus zegt, mijn wil en de wil van mijn Vader zijn in harmonie één. Ik en de Vader hebben dezelfde bedoeling. Nee, de Joden voelen meteen aan, of begrijpen meteen dat er hier veel meer in het spel is. Dat Jezus heel uitdrukkelijk goddelijke claims heeft. Hij claimt goddelijkheid. En daarom willen ze hem opnieuw stenigen. Omdat hij claimt God te zijn. Want Jezus zegt, ik en de Vader zijn één. En daarmee heeft hij ook aan, ik en de Vader zijn gekenmerkt door een eenheid die veel verder gaat dan een eenheid in zin en bedoeling. Ik en de Vader, wie mij heeft gezien, zal hij later zeggen, heeft ook de Vader gezien. Het is de Vader die werkt in mij. De Vader is in mij en ik ben in de Vader. Jezus wijst op een veel diepere eenheid. Hij zegt niet dat hij de Vader is en de Vader zegt niet dat hij de Zoon is. Nee, ze zijn, er is duidelijk een onderscheiden identiteit, persoonlijkheid, maar er is een duidelijke eenheid. De Vader is God en de Zoon is God. En deze mensen begrijpen maar al te goed dat de Heer Jezus daarop duidt, dat hij goddelijkheid claimt. Maar, zoals we al gezien hebben in Johannes hoofdstuk 5, maken ze dezelfde vergissing die ook de Jehova's getuigen maken. En die vergissing is
dat ze beschuldigen te zeggen dat hij wel de Vader is.
Voor de Joden is God één. Er is maar één God. Dus als Jezus, die een mens is, daar komt het op neer, en maar God gelijk maakt, dan maakt hij zichzelf tot een God die staat tegenover God. Ja? Een afgod. En dat is hetgeen dat ze, de conclusie die ze trekken. Net zoals de Jehova's getuigen ook zeggen, als Jezus zich aan God gelijk maakt, dan staat hij tegenover God, want er is maar één God. Begrijp je? Dus dat is het hele punt hier. Ze geloven dat Jezus, die zeg maar aan deze kant van de eeuwigheid staat, en die een sterfelijk mens is, claimt God te zijn. Maar het ironische en gans de situatie is dat het niet Jezus is die als mens claimt God te zijn, maar dat God is die mens geworden is. Het is het woord dat vlees geworden is. Het is juist het omgekeerde. Woord van God dat bij God was, heeft zich vernederd om mens te worden zoals wij. En dat vind ik zo bijzonder, de ironie die hier schuil gaat. In deze situatie. En wat valt er nu op, is dat Jezus, wanneer er nu stenen tegen hem worden opgenomen, niet wegvlucht. We hebben al gezien, wat we hadden gezien in Johannes hoofdstuk 8 en vers 59. Wanneer de Heer Jezus zegt, hè, eer Abraham was, ben ik, met andere woorden, ook daar claimt Yahweh te zijn, aan Yahweh gelijk te zijn, dat zij daar dat ook heel goed begrepen hebben. En in vers 59 staat er, zij namen dan stenen op om ze op hem te werpen. Maar Jezus verborg zich en hing uit de tempel. Maar hier zien we dat Jezus nu niet weggaat. Integendeel. Hij weerstaat deze mensen. Hij weerstaat deze mensen. En hij vraagt meteen om welke reden ze hem nu stenigen. Want hij zegt erbij, vele goede werken heb ik getoond van mijn vader. Spijtig vind ik dat het hier vertaald is bij ons en de telos met goede werken. Vooral vanuit onze Rooms-Katholieke achtergrond geeft het zo een verkeerde tint aan goede werken. Ik kan hier even goed vertalen, grote, eerbare werken. En ik denk dat de nadruk daar veel beter tot uiting komt. Omdat het juist, hè, de Heer zegt, ik heb vele grote of nobele werken getoond van mijn vader. De nadruk ligt erop dat het werken van de vader zijn, omdat geen gewone sterveling zulke dingen kan doen. Zelfs een profeet heeft nooit zulke dingen gedaan die de Heer Jezus heeft gedaan. Hij wil steeds meer de nadruk gaan leggen op de werken. Net zoals de Heer Jezus, ik zeg dat nu al vooraf, want straks aan het eind van het betoog legt hij dan nog een keer de nadruk op. De Heer Jezus heeft zelf gezegd, aan de vruchten kan je de boom. Nu, als naar de vruchten van de Heer Jezus gekeken wordt, naar zijn werken, dan moet je onmiskenbaar vaststellen dat God aan het werk is door hem. Dat is het minste dat je kan zeggen. En dat is hetgeen dat de Heer Jezus op aanstuurt. Kijk, op mijn stoutmoedige verklaringen, mijn revolutionaire uitspraken, oké, tot daaraan toe als je daarover valt. Als deze revolutionaire uitspraken, deze claims van mij, dat ik de goede herder ben, dat ik de tempel ben, de ware tempel ben, en noem ze, en vul maar in, hè, dat ik de slang ben die verhoogd zal worden in de woestijn. Al deze woorden zijn natuurlijk, zeg maar, schoten in de lucht, als ze niet onderbouwd zijn met werken, die onmiskenbaar bevestigen de woorden die de Heer Jezus spreekt. Maar moesten inderdaad zijn woorden zomaar uit de lucht gegrepen zijn, dan zou God nooit of te nimmer dat onderwijs en die uitspraken van de Heer Jezus beantwoorden met zulke bijzondere tekenen. Want dat was nu juist hetgeen dat Joden zo belangrijk vonden. In tegenstelling, zoals we gelezen hebben tot Johannes de Doper. Johannes de Doper heeft geen één teken gedaan. Maar zijn grootste verdienste is, en dat zullen we nogmaals zien, dat hij op bijzondere wijze nadrukkelijk en correct en overtuigend heeft getuigd van Jezus. Op zo'n manier zelfs dat, zoals we hier gelezen hebben, als hij reeds teruggaat naar het gebied waar Johannes actief was en mensen doopte en predikte, dat er nog altijd zijn prediking aan het nahalmen is, en mensen met die prediking van Johannes in het achterhoofd, horende wat Jezus doet en luisterende wat Jezus zegt, zeggen van Johannes zijn getuigenis was correct aangaande Jezus. Dus daar zie je dat ook Johannes zegt, hij heeft geen enkel teken gedaan. Kijk, voor de Joden was het heel belangrijk, als je, zeg maar, serieuze uitspraken deed, Messias pretenties had bijvoorbeeld, dat je ook je woorden kon ondersteunen met daden die ook bewezen wat dat je zegde. Nu, in het geval van de Heer Jezus is dat onmiskenbaar. Niemand heeft ooit die dingen gedaan en daarom zegt hij, vele nobele, uitnemende werken heb ik getoond van mijn vader. En daarmee zegt de Heer Jezus weer opnieuw van, het is niet ik heb ze gedaan, maar ik heb ze getoond van mijn vader. Met andere woorden, zie je weer, hij zegt zelf dat de vader door hem heen aan het werken is. De vader werkt zijn werken door Jezus heen. Om welke van die werken stenigt u mij? Zie je, hij legt daar de nadruk op. Wat heb ik dan gedaan die ook maar een steniging en terechtstelling zou verdienen? En zie je dat de Joden weer opnieuw Jezus werken gewoon maar aan de kant schuiven. Niet om een goed werk stenigen wij u. Maar ze gaan er niet op in. En ze gaan meteen over, maar om lastering. En omdat u die een mens bent, uzelf God maakt. Eigenlijk wordt de Heer Jezus de zonde aangewreven van onze stamvader Adam. Adam werd voorgehouden door de slang. Als hij van de vrucht zou eten, dat hij aan God gelijk zou worden. En dat is hetgeen wat ook deze mensen van Jezus en jij die een mens bent, een gewone sterveling, maakt uzelf tot God. En dat is Gods lasterlijk. Maar je moet eens zien hoe de Heer Jezus nu antwoordt. Ik vind dat zo'n bijzondere reactie. Staat er niet geschreven in uw wet? Daarmee bedoelt de Heer Jezus niet te zeggen, neemt hij geen afstand van de wet. Integendeel. Maar hij gaat spreken over die wet die juist aan hen gegeven is. Lees maar eens verder. Jezus antwoordde hun, staat er niets geschreven in uw wet? Ik heb gezegd, u bent goden. Straks gaan we opzoeken waar dat staat. Als je hen goden noemt, en u komt tot wie het woord van God kwam. En de schrift kan niet verbroken worden, zeg je van hem en zo verder. Dus, Jezus zinspeelt op die psalm. En dat is psalm, kijk maar eens in de tekstverwijzing, psalm 82, vers 6 uit de Septuaginta, uit de Griekse vertaling van het Oude Testament. En we gaan die psalm eens kort lezen met elkaar. Vers 1. Het is een psalm dus van Asaf. God staat in de vergadering der goden. Hij houdt gericht te midden der goden. Hoe lang zult gij onrechtvaardig richten en de goddeloze gunst bewijzen? Richt de geringe en de wees. Doet recht de ellendige en de behoeftige. Bevrijd de geringe en de arme. Red hem uit de goddeloze hand. Zij weten niets en begrijpen niets. In de duisternis wandelen zij rond. Alle grondvesten der aarde wankelen. En nu vers 6 is hetgeen dat de Heer Jezus dus aanhaalt. Wel heb ik gezegd, gij zijt goden. Ja, allen, zonen des Allerhoogsten. Nochtans zult gij sterven als mensen, als een der vorsten zult gij vallen. Sta op, o God, richt de aarde, want gij bezit alle volken. Misschien eerst een moment, voordat we dieper ingaan op de betekenis, een moment stilstaan bij het argument van de Heer Jezus. Waarom doet de Heer Jezus deze aanhaling eigenlijk? Wat is de bedoeling?
Om te tonen dat er ook in de schrift gezegd wordt van een mens, dat die ook een God is, of dat een mens geleden wordt naar de God in Psalm 2.
Of dat het nu mensen is, daar gaan we straks over nadenken. Ik geloof het ook dat het over mensen gaat, sommigen denken dat het hier over engelen gaat. Maar in elk geval wat we met zekerheid kunnen zeggen is, dat andere wezens naast God ook God genoemd worden. En dat is het punt van de Heer Jezus. Zij willen hem stenigen, omdat hij zich aan God gelijk maakt. Maar zegt de Heer Jezus, in uw eigen wet wordt het woord God gebruikt om naast God nog andere wezens aan te duiden die helemaal God in absolute zin niet zijn. Dus als hij van zichzelf zegt, ik ben Gods zoon, wat zegt hij dan dat op dat moment zou moeten gestraft worden? En het argument is nog veel sterker als we een moment gaan nadenken over die psalm. Want kijk, over die psalm zijn drie verschillende meningen. Ook onder de Joden in de dagen van de Heer Jezus waren er al verschillende opvattingen. Sommigen denken dat het hier gaat om engelen. dat het gaat over de engelen die, zeg maar, de respectievelijke volkeren zijn toegewezen. Hè. De engel die verantwoordelijk is voor Israël is de engel Gabriel?
Michael.
Ja? Michael, inderdaad. Dus de Joden gaan ervan uit in hun overdenkingen dat elk volk zo'n schutsengel heeft die verantwoordelijk is. Die verbonden is met dat volk. En dat er hier dus, zeg maar, God, die goden, engelen dan, berispt omwille van het verzaken van hun verantwoordelijkheid. Ja? Dat ze God afvallig geworden zijn. En die afvalligheid van God wordt dan ook weer spiegeld in de houding van al die volkeren. Ja. En wel aan Owenheel zijn boek, de zevende koning en de zesde koningin, spreekt daar heel uitvoerig over die verhouding tussen die engelen en de mensen. Dus, en daarin komt ook dit citaat. Dus enerzijds was er een traditie onder de Joden die dit beschouwde als een berisping van de engelen, zeg maar. Maar goed. Een andere opvatting is dat het hier gaat om de leiders, en meer bepaald de rechters van Gods volk. Rechters, daarmee bedoel ik niet de rechters in de dagen van rechteren, maar rechters in algemene zin, de oudsten, de leiders van het volk, die uiteindelijk recht moesten uitoefenen over de mensen. Goed leiderschap moesten geven en goede rechtspraak moesten doen. Want het gaat hier vooral om het verdrukken van de geringen en de wees, de ellendige die zijn rechten niet krijgt en de behoeftige die het slachtoffer is van goddeloze mensen. En daarom denkt men, door deze omschrijving, dat het hier een berisping betreft, een berisping over de rechters van Gods volk, de leiders van Gods volk. Maar, zoals ik al heb aangegeven, is dat moeilijk samen te verenigen, beter gezegd, met wat dat Jezus zelf ook zegt. Ik heb het al juist aangehaald in vers 35, zegt Jezus, als hij hen goden noemt, tot wie het woord van God kwam. Nu, de uitdrukking tot wie het woord van God kwam, is niet in dat opzicht een uitspraak dat je direct linkt met rechters van Israël, maar een omschrijving van Israël als geheel. Zij hebben het woord van God, de wet van God, heel persoonlijk ontvangen. Geen enkele andere volk heeft die wet ontvangen. Zij zijn de ontvangers van de wet. Wel?
Israël?
Ja.
Oh ja.
Dus, ja, inderdaad, Israël. Omdat Israël als geheel ook zelf eerstgeboren zoon van God wordt genoemd. Herinner je ook nog bij de uittocht uit Egypte? Dus, eerstgeboren zoon, zonen Gods, zonen van de Allerhoogste, dat ligt volledig in die lijn. En we weten dat van meet af aan, bij de verordening van de wet, bij het geven van de wet, het volk overtreden heeft. Eerst was het de zonde met het gouden kalf, en lees maar het boek Numeri, die gans de woestijnreis verhaalt, dan zie je niet anders dat het volk ongehoorzaam is, in opstand komt tegen God, zaagt en klaagt, steen en been, wanneer dat het beloofde land in mag intrekken, toch gaat intrekken, en er tijd ertoe geleid dat gans de generatie op 2 maal na volledig, ja, Jozua en Caleb, op 2 maal na volledig geoordeeld wordt en sterft in de woestijn. Gans die generatie gaat voorbij. Dus met andere woorden, het zou hier veel beter gepast zijn om te denken aan Israël als volk, als geheel. En dan zijn die woorden van de Heer Jezus nog eens zo beklemmend en nog eens dubbel en dik ondersteund. als hij hen goden noemt tot wie het woord van God kwam, en de schrift kan niet verbroken worden, zegt u van hem die de Vader heeft geheiligd en de wereld gezonden, u lastert omdat ik gezegd heb, ik ben Gods zoon? Het is als het al gezegd werd van Israël als volk, dat ze zonen van de Allerhoogste zijn. En de schrift kan niet verbroken worden. Dat is zo. Hoeveel te meer, zie, het is weer een a fortiori, ja, zo wordt dat genoemd, uitspraak van het mindere naar het meerdere. Als er al van Israël als volk gezegd wordt dat ze zonen van de Allerhoogste zijn, hoeveel te meer dan van hem die de wereld vanuit de hemel is ingezonden om te verklaren wie dat God is en die geheel en al geheiligd is om hier op aarde het verlossingswerk tot stand te brengen. Die schapen, zoals we gezien hebben, voor hen te sterven als de goede herder om hen het eeuwige leven te kunnen geven. Hoeveel te meer. En let op het woordje, op de uitdrukking, hem die de Vader heeft geheiligd. Op welk feest zitten we hier? Het feest waarop de tempel opnieuw geheiligd wordt aan de Here. Is het niet opmerkelijk dat de Jezus spreekt over zichzelf als hem die van de Vader geheiligd is? We hebben al gezien dat hij gezegd heeft van zichzelf dat hij de ware tempel is. De ontmoetingsplaats tussen God en mensen. En hier zegt hij van zichzelf dat hij geheiligd is door de Vader. Als de persoon die volledig uit de hemel komt en openbaart wie de God is. En door wie al de mensen uitgered worden. En de ontmoeting is de ontmoetingsplaats tussen God en mensen. De mens, God en mens in één persoon, Jezus Christus. Dus zie je weer overduidelijk een heenwijzing hier, dat hij de vervulling is ook tegelijkertijd van een feest. U lastert omdat ik gezegd heb, ik ben Gods zoon. Zie je wat Jezus hier zegt? Het feit dat Israël al Gods zoon genoemd wordt. En ze zijn nog maar de mensen die het begenadigd zijn om de wet van God te ontvangen. Hoeveel te meer wanneer het woord uit de hemel zelf komt en vlees wordt. Als Gods vlees geworden zoon. Zie je dat? Nou, de Heer Jezus, als hij begint de schrift uit te leggen, dan moet je een keer goed nadenken hoe hij de dingen aan elkaar linkt. Ja? Is dat een klein beetje duidelijk? Of is het... Ja, Marleen, zeg maar.
Alleen ja, ik kan wel heel goed meegaan dat dat Israël is, maar ik doe het zo met versje 7, die zal nog dan zorgt hij sterven als mensen. Of mensen, zie.
Ja, maar ze zijn het vergund om zonen Gods, zonen van de Allerhoogste te worden, maar ze zullen sterven als ordinaire mensen. Ze zijn allemaal omgekomen in de woestijn, omwille van een ongeloof, zegt de schrift, heel uitdrukkelijk. Je moet dat wel in contrast zien, met wat de Heer Jezus hier zegt, van de zijnen die eeuwig leven hebben, en die niet aangetast kunnen worden door de dood. Ja? En wie God komt wonen door zijn geest, wie vernieuwd worden, en zoals we zondag ook gezien hebben, deel krijgen aan de goddelijke natuur, weet je wat dat eigenlijk wel is? Gods kenmerken die hij kan delen met mensen, deelt hij met mensen. Zoals God goedertieren is, zullen mensen straks, wanneer ze verheerlijkt zijn, en alle deugden hebben die het kenmerken zijn voor de Heer Jezus, zullen mensen ook goedertieren zijn, weet je wat dat is? Zoals God liefdevol is, zullen mensen ook liefdevol zijn. Er zijn karaktertrekken dat God niet kan delen met ons. God is heilig. Ja, in die zin zullen wij nooit heilig zijn. God is uitnemend en verheven boven alles. God is almachtig. Mensen zullen nooit almachtig worden. God is oneindig. Mensen kunnen nooit oneindig zijn. God is eeuwig. Mensen zijn schepselen en zijn eens in de tijd ontstaan, kunnen nooit eeuwig worden. Maar die kwaliteiten, die zo zichtbaar worden en perfect zichtbaar worden in die Heer Jezus, die God openbaart in het vlees, al die kwaliteiten zullen ook kenmerkend zijn voor hen die zullen deel krijgen aan de deugden en de kenmerken van de Heer Jezus. Weet je wat dat is? Dat betekent dat we nog altijd mensen zijn, maar mensen met een goddelijk karakter. Dat is fenomenaal.
Dus uit op Psalm 28 van de koekjes, we zitten in feite het woordje, de woorden, kunnen veranderen door het volk. Wat er iets was tot God staat in de verhaaldering der woorden.
Te midden van het volk, bedoel je dan?
En, ja, en hij was het gericht te midden der woorden, vanuit de huidige zijn, te midden van het volk.
Ja, inderdaad.
Diezelfde vers dat Marleen is, sluit toch uit dat het hier zal over engelen kunnen gaan. Engelen sterven toch niet als mensen?
Inderdaad, en dat wordt dan ook aangehaald als argument waarom dat het geen engelen zouden zijn. Waar dan dat er natuurlijk weer tegengeworpen wordt dat er bedoeld wordt op de eeuwige dood en dat ook engelen geworpen worden in de poel van vuur. En zo blijven we natuurlijk bezig. Oh. Maar, allee, we hebben een beetje op die betekenis ingegaan. Ik heb de meest voor de hand liggende betekenis genomen als wat ik denk dat de juiste is. Maar dat neemt niks weg van het argument. Je moet niet weten als het hier om engelen gaat, of om de rechters van het volk gaat, of om het volk als geheel, om de argumentatie van Jezus te begrijpen. He? Zoals Luc heeft aangehaald, Jezus zegt gewoon van, kijk, als er al andere wezens naast God met het woord God worden benoemd, wat zou er dan tegen mij in te brengen zijn als ik mezelf zoon van God noem? Gods volk wordt zelf al zonen van de Allerhoogste genoemd. Dus dat argument, zijn argument staat buiten de discussie.
Adam wordt ook effect de zoon van God
genoemd. Inderdaad, amen. Inderdaad. En de koning die zal geboren worden uit de lendenen van David wordt ook Gods zoon genoemd. Ik zal hem tot een zoon zijn. En ik zal hem tot een vader zijn. Hij zal mij tot zoon zijn en ik zal hem tot een vader zijn. Dat wordt er gezegd van Salomo in eerste instantie. Natuurlijk vooruitwijzend naar de ware zoon van David, de Heer Jezus Christus zelf. Dus zie je waar dat het hem hier om gaat? Zijn er nog vragen over? Anders ga ik gewoon verder, want ik wil nog, ik zie dat tijd vliegt, dat stukje toch afronden. Omdat we niet tussen water en wind moeten eindigen. Als ik niet de werken van mijn vader doe, vers 37, geloof mij niet, maar als ik ze doe en u mij niet gelooft, geloof dan de werken, opdat u herkent en weet dat de vader in mij is en ik in de vader. Zie je dat? Wat ik daar juist al aangaf, dat de Heer Jezus nu uitdrukkelijk de nadruk gaat leggen op de werken die hij doet. Aan de vruchten kan je de boom. Als je mij niet gelooft, omwille van mijn uitspraken tot daaraan toe, maar geloof dan toch de werken die gedaan worden. Als je daarover nadenkt, dan moet je toch erkennen dat God hier aan het werk is. Maar natuurlijk, u en ik weten, net zoals dat je de vrucht niet kan loskoppelen van de boom, kan je ook de werken van Jezus niet loskoppelen van zichzelf. Maar Jezus wil natuurlijk dat deze mensen, kijk maar eens, er staat bij het woordje weet in de telos een cijfer 7, in feite twee tijden van hetzelfde werkwoord, auristus, opdat u tot de kennis of het inzicht komt. Het gaat me niet om de tijd, het gaat er mij om dat er geduid wordt dat Jezus zegt, overdenk dan mijn werken, kom tot inzicht door naar mijn werken te kijken en te blijven kijken. Met andere woorden, die werken zelf moeten mensen leiden tot de ware identiteit van wie dat Jezus Christus is. Dat is wat hij bedoelt te zeggen. Verhapt u niet, verkijkt u niet op mijn woorden, maar kijk eerst naar mijn werken. En ziet dat de Vader aan het werk is, opdat je dan, door die werken, tot mij komt. Ja? Dat is het hele punt hier. Opdat je duidelijk zou zien, dat de Vader in mij is, en ik in de Vader. Maar, het is allemaal geen avans, zoals we dan in de Vlaanderen zeggen. Zij trachten dan opnieuw hem te grijpen, en hij ontkwam uit hun hand. Ja, ik heb het al gezegd en zo vaak gezegd. Een profeet is onsterfelijk tot op de dag dat zijn opdracht voleindigd is. En zo ook met de Heer Jezus. Zolang dat zijn dag niet gekomen is, kan niemand de hand aan hem slaan. Onmogelijk. Het is niet dat hij ontkomt hier op een mysterieuze wijze, een verdwijning of zo. Nee, nee, nee. Maar hij slaagt er opnieuw in om er van tussenuit te geraken, zoals zoveel keren voordien. Dan zien we dat de Heer Jezus voorgoed Jeruzalem, Judea verlaat, om nog eenmaal terug te keren, om dan, zeg maar, terechtgesteld te worden. Het grote werk te volbrengen op de kruis van Golgotha. En hij gaat meteen naar de plaats waar alles begonnen is in het Johannes-evangelie. Daar, bij Johannes de Doper. En daarmee zie je dat de opening van het evangelie met Johannes de Doper zijn getuigenis, weet je nog, in hoofdstuk 1, waar de bediening van de Heer Jezus ook, zeg maar, van start is gegaan, en waar Johannes getuigenis gaf over wie dat Jezus is, dat de cirkel rond is en dat we terugkeren naar die plaats. Dat is hier de gedachte. Dus eigenlijk vormt Johannes hoofdstuk 1, waar hij duidelijk ziet dat zijn bediening daar begint, met het teruggrijpen hier naar Johannes hoofdstuk 1, naar die opening, en ging opnieuw over de Jordaan naar de plaats waar Johannes eerst doopte, functioneert dat als een insluiting. Weet je nog? Ik heb dat nog geleerd, hè? Een inclusio, een insluiting, geeft aan dat een gedeelte volledig afgerond is. Het begint en het eindigt met dezelfde woorden of met dezelfde gebeurtenis, een insluiting. Dus vanaf hoofdstuk 1 tot en met hier hebben we één insluiting. En niet alleen wat de dienst was al afgerond in Galilea. Het hoogtepunt van de dienst in Galilea was de spijziging van de 4000, weet je nog? Johannes hoofdstuk 6. En dat liep daaraf met een falikante sisser, want de meeste van zijn discipelen hebben hem daar de rug toegekeerd. En nu ook zien we dat eigenlijk de bediening in Judea ook afloopt met een sisser. In de ogen van de leiders van het volk is hij een grote miskleun. Hij valt, hij is terug bij af, zou je kunnen zeggen, om met de term van monopolie te vergelijken, terug naar af. Maar voor de Heer Jezus is het niet terug naar af. Het is de voleinding van zijn dienst. En dan volgt de climax. Dan volgt de climax, zoals we volgende week zullen zien, met de opwekking van Lazarus, die een heenwijzing is, een vooruitwijzing naar Jezus zijn eigen opstanding. Ja. Dus we zien dat hij teruggaat waar Johannes eerst werkzaam was geweest, en hij bleef daar. En zie je dat Johannes zijn prediking nog altijd zijn vrucht afwerkt. Velen kwamen tot hem en zeiden: Johannes deed wel geen enkel teken, maar alles wat Johannes van hem zei, was waar. Dus Johannes, zijn werk was uitnemend vruchtbaar geweest. Vooral het getuigenis dat hij gaf aangaande Jezus. En dat was ook zijn hoofdopdracht. Herinnert u nog? Dat wordt ook beschreven als zijn hoofdopdracht. Van het moment dat hij die duif ziet neerdalen op de Heer Jezus, krijgt hij daar de bevestiging dat Jezus werkelijk de Messias is. En vanaf dat moment wijst hij op het lam dat de zonde van de wereld zal wegnemen. Hij zegt wel heel veel dingen met betrekking op de toekomst, maar toch zien we dat zijn getuigenis bij de mensen heel duidelijk is overgekomen. En velen geloven in Jezus op grond van zijn getuigenis. Dus ook daar weer zien we, te midden van de verwerping, is er toch altijd weer de klemtoon dat er mensen zijn in Jezus geloven. Hoe ver het dat geloof reikt? Wel, niet zo ver als u en mijn geloof. Dat was ook nog totaal niet mogelijk. Maar daar lag de fundament, of het fundament, om tot behoudend geloof te komen. Na de opstanding. Na de 3 dagen in het graf, de opstanding, wanneer de Heer zich opnieuw aan zijn discipelen openbaart. En bij de prediking die erop aansluit, na de 40 dagen, met de uitstorting van de Heilige Geest. Ja? Wat hij dan in het boek de Handelingen vindt. En dat is waar ik het vanavond wil bij houden.
Dus dat er een voorbeeld van vele geloven in hem, dat wil van niet zeggen dat ze even gered worden. Dat ze even...
Nee, we hebben het toch al zo dikwijls gezien, dacht ik, Luc, dat er vaak gesproken worden over mensen die geloven in hem. Dat begon al in hoofdstuk 1, wanneer de Heer Jezus in Jeruzalem is en veel tekenen en wonderen doet. En dat we dan zien als ze geloven in Jezus de wonderdoener. dat weten we hier niet. We zien alleen dat hier mensen geloven op grond van het getuigenis. En dat is nog iets helemaal anders. Ze geloven op grond van de boodschap. Maar om te zeggen dat die mensen dan meteen een leven aan Jezus toevertrouwen, hem erkennen als de Messias, als de enige redder van God, gestuurd om mensen te behouden. Ja, zoiets kan je maar eigenlijk na het kruis van Golgotha herkennen.
Omdat dat vele lezen ook in de schrift, en dat je dat ziet, dat er een beroemde vindt, en mensen in feite uiteindelijk tot redding komt.
Ja.
Nou, dat sta je toch aan de vraag, om er zoveel mensen geloofden in hem, dan het om die beroemde vindt te worden.
Ja, maar pen je niet vast op die 120. We gaan volgende maal nadenken over Maria en Martha en Lazarus. En we zien dat deze mensen eigenlijk letterlijk nooit geen navolgers van Jezus geworden zijn. Ze zijn altijd op een thuisstek gebleven. Dus wat wil ik daarmee zeggen? Dat er heel wat mensen waren die ook discipelen van de Heer Jezus waren, maar dat dat niet automatisch resulteerde dat ze met hem door het land trokken. Dus die 120 die hem gevolgd waren, zijn die 120 die ook die laatste reis hebben gemaakt naar Jeruzalem en daar gebleven zijn. Dus om dan te zeggen dat er maar 120 mensen de vrucht zijn van het werk van de Heer Jezus, ik vind dat een klein beetje te kort door de bocht. Zouden er geen honderdduizenden geweest zijn, dat weet ik ook wel. Maar er zouden er wel meer geweest zijn. Er zou een overblijfsel geweest zijn, een aanzienlijk overblijfsel, dat geloof ik toch wel. Maar we kregen daar nooit geen duidelijk zicht op. We zien alleen wie dat in die bovenzaal is en wanneer, zeg maar, dat die nieuwe messiaanse gemeenschap gevormd wordt met de uitstorting van de Heilige Geest, de kerk zoals we die nu kennen, zien we wat de eerste vruchten zijn qua hun prediking. Maar we zien niet dat er al oorspronkelijk bij behoorde. Ja. Want Pinksteren moet je ook heel specifiek in de context zien vanuit het Oude Testament. Maar dan een volgende keer meer over, om dat goed te begrijpen. Ik kan Pinksteren niet begrijpen als je het Oude Testament, de voorgeschiedenis, niet kent. Puur naar Pinksteren kijken wat er gebeurt, heeft geen duidelijk beeld. Wat dat Pinksteren is voor de gemeente, dat was de Sinaï en de openbaring van de heerlijkheid van God bij de wetgeving voor het Oude Verbond en voor het volk van God. Oude Verbond. Trouwens, Pinksteren, wat werd er gevierd op dat feest? Geven van de wet. Maar ik ga weer al te ver. Wat op. Nog vragen?
Dat zou best wel passen dat die breeders die bekeerd worden, werden, omdat Petrus predikt in feite, dan het op de hoofd van drie woorden die hier, waarvan dat drie tot kleden geloofden daar in hem, dat was je een oude onderzaak.
Inderdaad. Net zoals als Petrus later naar Samaria gaat, waar ook al een basiswerk was verricht door de Heer Jezus, weet je nog, met de Samaritaanse vrouw. Maar toen ook heel veel die geloofden, zei dat hij de redder van de wereld was. Dus, allee, we mogen dat niet kort door de bocht.